Het is 20 voor 12 op Radio Saturnus in dit programma Satelliet. We hebben dus nog ruim de tijd om het volgende onderwerp aan te snijden. En dat wordt Helping Hands International. Voor de luisteraars van dit radiostation zal dat zeker geen onbekende term zijn. We praten met Roland de Bree. Dat is eigenlijk de internationale voorzitter van die organisatie. Ik heb Roland daarnet dus gebladerd in ons archief. Het is al van 12 juni 88 geleden dat je hier voor de laatste keer aan tafel hebt gezeten. Maar je hebt ondertussen niet stilgezeten, dacht ik. Er is van alles al gebeurd. Ook weer nu met een Filipijnse week die doorgaat in Maldegem. Maar daar misschien straks iets meer over. Laten wij voor luisteraars die kort van geheugen zijn toch nog eens terugkeren misschien in de tijd. Ver terug in de tijd. Toen Helping Hands International geboren is, wanneer is dat gebeurd?
Wel, Helping Hands International is in feite geboren als helpende handen door een heer uit Aarschot. En nadien, door mijn kennismaking met die heer in 1979, dat eerste geboorte situeerde zich in 1975, hebben wij dat een beetje kunnen schoeien op een meer internationale leest. En zo is die organisatie meer en meer gegroeid. En sinds die eerste start van de heer Bertloot in 1975, tot op heden moeten we zeggen dat wij toch een zeer mooie vooruitgang boeken, zowel nationaal, internationaal, nationaal gezien, dan ook zeer met de steun van de heer Wieland de Kuiper, zoals u wel al weet, die nu terug zijn tentoonstelling heeft in zijn restaurant Edelwijs.
Wij praten, of wij hebben al gepraat de vorige keer over de Filipijnen, over de toestanden al daar. En het is merkwaardig, een merkwaardig toeval eigenlijk, nu jullie die actie hier voeren, de Filipijnse week, is er een zuster op bezoek die eigenlijk heel haar leven bijna gewerkt heeft, nog werkt op de Filipijnen en nu tijdelijk met vakantie is, met verlof hier in België. En het is wellicht heel boeiend om eens werkelijk uit de mond van iemand die daar aan de lijve meemaakt, allemaal mee voelt, om eens te horen hoe het er daar eigenlijk aan toe gaat op die Filipijnse archipel, zo ver van ons en misschien ook wel een beetje zo ver van ons bed voor vele mensen. Zuster, stelt u zich misschien heel kort even voor, want u bent niet uit de streek, hè?
Ik ben van Hasselt afkomstig en ingetreden in de jacht in Heverlee voor de missiecongregatie en gezonden naar de Filipijnen na mijn opleiding voor verpleegster. En dan in 1965 werd ik vrijgesteld om te werken met de zwaar gehandicapten in Manila, dus in het orthopedisch hospitaal, eigenlijk gelegen heel dicht bij het klooster. En wat niemand verwachtte, ik zou zeggen als verpleegster, je bindt mijn twee handen samen, letterlijk, en dan zegt je, nu gaat je maar en doet wat je kunt. Maar eigenlijk kunt je niks, want er waren dus twee grote zalen van een 180 zwaar verlamde, meestal 20, 25, 30 jaar oud. En ik zou zeggen 80% mannen en misschien maar 20% vrouwen. En het eerste, je zou het wellicht niet geloven wat we daar gedaan hebben, is die mensen verlossen van het ongedierte. Dat was verschrikkelijk. En dus dat was als geen verpleegster werk, maar toch, dat was een onmogelijke situatie. En dan wil ik daarmee zeggen, als je mijn handen bindt, niemand wenste nog naar huis te gaan, omdat er geen thuis was en dat er geen opvang was en dat er geen mogelijkheden was. Die mensen behoren tot de 80% minder, hoe zou ik zeggen, min begoeden, die dus eigenlijk niks hebben. Dus niemand van die mensen kon een rolstoel veroveren, kon ergens een rolstoel bemachtigen. Die just bleven daar liggen. En je zult ook niet geloven dat er daar mensen tussen zijn die daar 10 jaar, 20 jaar naar de plafond liggen kijken en die ouderdom hebben. Dus het was een hopeloze zaak. En dan met het, als we zo stilletjes aan contacten gelegd hebben, of ik zou zeggen, goddelijke voorzienigheid is daar voor mij heel sterk in betrokken geweest. Dat een zekere heer, dat was een jongen van de Britse ambassadeur, die daar het gedacht bracht. Misschien kunnen we kleine homes met die verlaten mensen, dus met kleine groepen, samenbrengen en dan dat toch leefbaar proberen te maken. Maar dus er bestaan geen voorzieningen, gelijk sociale voorzieningen. En dus dat wil zeggen, je bent volledig op jezelf teruggesmeten. En dus de eerste mensen zijn daar in een kleine home, dat was just een gehuurd bungalowtje. En dat is begonnen dus met 7 van die mannen, die dus nergens naartoe konden. En die hebben dan geleerd schoenen te vermaken, horloges te vermaken. Alle soorten kleine rattan vermaak van stoelen. En zodanig dat de gemeenschap daarin betrokken werd en dat de gemeenschap begon open te staan voor hun noden en ook voor hun, dat zij dus meetellen. En vandaar is dat gekomen dat achter het eerste home een tweede home en een derde home. Zodanig dat die eerste groep van comité, die waren zo bang, die zeiden officieel, die zeiden financieel kunnen we dat niet aan, jij moet stoppen, jij mocht dat niet meer doen, jij mocht dit en jij mocht dat. Maar ik zeg, dat kan toch niet, er zijn toch ook andere mensen die ervoor openstaan. En zo is dat stilletjes aan toch gebeurd. En ik zou ook zeggen, het is gebeurd met een hamerslag erdoor. Want 7 van die nog overblijvende dan, Adin deed, dat was in 68. Dus de eerste home is opgericht in 65. En dan in 68 hadden ze gedronken, gelijk dat al een keer gebeurd, want ze waren ook tot over hun hoofd in de miserie. En die mannen hebben dan lege flessen naar de hoofden van de verpleegsters gesmeten. Natuurlijk dat dan de directie van het hospitaal zei, jij moet hier buiten. En zanderdags, maandags, morgens stonden ze daar. En ze zeggen, wij weten geen raad, wat moeten wij doen? En zo is dan het derde home begonnen. Maar ik zou ook zeggen, ongelooflijk, waar het Radio Veritas gebouwd was, daar waren werklieden aan het werk. En de heer die dat contract had, die zegt, ik ga nu hier met de werklieden een plaatsje veroveren voor die gehandicapten. En zo is dat begonnen. En ik had toen geen wagen of geen begin. En dan was er iemand die zei, maar ik kan die miserie niet zien. Maar je mag me een auto hebben, 1 keer per week. En de chauffeur, en dan kun je doen wat je wilt. Dus elke dinsdag namiddag. Met dus het voedsel dat zij nodig hadden, want zij waren lam en die lagen daar in de grond, op de hoek, zonder bed en zonder matras en zonder iets. Dat is daarvoor dat ik ook zeg, het is God zij gedank, een tropisch klimaat, want anders kunnen die mensen niet overleven. En dus dat ze heel weinig nodig hebben om te overleven, maar toch. En zo zijn we dus stilletjes aan begonnen. En dan van daaruit meer en meer en meer, omdat ik zo zeg ook, ik kan dat niet over mijn hart krijgen, dat de volgende die komt veronderstelt dat ik mij in hun schoenen zet. Dat is onmogelijk dat er zulke leefdingen zijn als je weet dat ze naar de maan kunnen vliegen de dag van vandaag en dat er geen eten zou zijn voor een mens.
Het doet een beetje denken aan die tv-beelden die wij gezien hebben in het journaal van dat Griekse eiland waar daar ook mentaal gehandicapten in mensonwaardige toestanden verblijven en dan is de pers daarop gestoten en nu schijnt dat te zullen verbeteren. Kun je dat daarmee vergelijken? Of zoals de toestand vroeger was natuurlijk. Hè?
Ik zou moeten erbij zeggen, onze mensen zijn over het algemeen en ik zou zeggen 95% is mentaal normaal, zoals gelijk hij en ik. En daarmee is dat nog veel erger. Zou ik vinden dat je dus ergens nergens aan je trekken komt en ook nergens kunt naartoe gaan. En zo heb ik dus in het begin overal rolstoelen bijeen proberen te halen. Tweedehandse rolstoelen die nog 100 keren beter zijn dan hetgeen dat wij kunnen maken. Want onze mensen in de rolstoel gezeten maken nu hun eigen rolstoelen. En dat is dus al een zeer groot positief punt. Ze kunnen er zo'n 26 maken per maand. Maar dat kan voor dat hele eiland, als je je dat voorstelt, dat er maar 1 orthopedisch hospitaal is voor een 60 miljoen inwoners, dan weet jij dat je nergens bent. He. Dus dat het eigenlijk nog zeer, zeer, zeer op de grond zit. En vooral wat ik mee dus heel sterk de laatste jaren mee bezighoud, is dat onze jongeren, de kinderen, er zijn er dus nog zeer veel geplaagd met kinderverlamming. Dus dat die ook zouden kunnen naar school gaan. Want wij vinden nu dus in een beschutte werkplaats, zelf dat een beschutte werkplaats is, als je niet de beginselen hebt, de basisschool hebt, dan kun je niet lezen of je kunt niet schrijven, kunt je naam nog niet. En kun je je voorstellen dat jij 16, 18, 23 jaar oud bent en nog dat niet hebt. Ik denk dat de mensenrechten dus meer daarop nodig zouden kunnen inspelen dat we het basis kunnen doordoen. En dus door helpende handen nu is elk kind een sponsor toegezegd, zodat ze de 10 maanden dat ze in school zijn, dat ze dus volledig kunnen een gewone school meemaken. Want we hebben dus integratie dat we proberen door te stoten. En ik moet zeggen, dat is misschien ons geluk, dat er dus in de gewone publieke schooltjes toch een plaats gemaakt worden dat deze kinderen mee kunnen. En dat dus de gezonde kinderen of de valide kinderen dus gemakkelijk met hun kameraadjes helpen. En daardoor zijn er nu ongeveer 100 kinderen al van met een rolstoel begunstigd enzovoort, dat wij dus niemand moeten laten vallen.
Uw zuster, een levenswerk eigenlijk van ruim 30 jaar samenvatten in een kwartuur is onmogelijk uiteraard. Er is nog veel werk aan de winkel, dat hebben wij al kunnen horen door uw uitspraken. Maar misschien moeten wij voor de luisteraars toch nog wel eens de link leggen tussen die organisatie, tussen Maldegem en tussen de Filipijnen. Want hoe is dat eigenlijk ontstaan? Roland heeft daar een belangrijke rol in gespeeld, maar ook nog een derde persoon, een derde iemand, meen ik, Roland.
Zoals ik reeds zei, de stichter van Helpende Handen in 1975. En dat is nu weer waar ik mij volledig bij aansluit, bij zuster van Lariana, die jongeling werd verzorgd in de Roeselaren toen de zuster nog in België te werk gesteld was in de Roeselaren. En die was quasi opgegeven geweest door de medici. Ik geloof dat ik dat al eens gezegd heb in een vorig interview. En 18 jaar later droomt die man, gehuwd zijnde met kinderen van zuster Valdariana, die er 18 jaar niets meer van gehoord had. En hij neemt terug contact op met het moederklooster van de zuster, waar hij hoort dat zij in de Filipijnen werkzaam is en ook op dat ogenblik in België in verlof is. Nu, hij neemt contact op en de zuster had toen voor haar eerste starten, enfin eerste starten niet, maar wat de kleine kinderen betreft, want daar gaat het in Helping Hands een hoofdzaak om, stelt hij voor van de zuster financieel te helpen. En hij richt in België die groep Helpende Handen op. Daaropvolgend, om een lang verhaal kort te maken, maak ik met die heer in 1979 kennis. Ik ben beroepsmilitair in Duitsland. En mijn idee werd toen gevormd dat wij toch met een heel groot aantal mensen, families in de BSD, Belgische Strijdkrachten in Duitsland zijn, ons steentje als Belgen moet daar toch ook kunnen gedragen worden. En daarom heb ik daar bij het plaatselijke militaire commando gestapt om te proberen Helpende Handen dus in Duitsland op te richten. Wij hebben dan, ikzelf heb dan contact erop genomen met het buitenland, die meespeelden. En wij situeren ons meer, Jan, dat is voor die kleine kinderen. Zoals de zuster daar straks heeft uitgelegd, beschutte werkplaatsen is uiteraard voor mensen die kunnen te werk gesteld worden. Maar er zijn een zeer groot gamma kleine kinderen. Als men bedenkt dat men op de totale bevolking van de Filipijnen meer dan 1 miljoen kleine kinderen heeft, die dus nog niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Wel, het zijn die jonge kinderen, die kleine kinderen, die jongvolwassen mensen die wij proberen aan allerhande acties, zoals hier terug te melden hem, te proberen een kans te geven in het leven.
We praten zo dadelijk nog 5 minuutjes verder met jullie beiden en dan ook terugkerend naar de Filipijnse week hier te Maldegem. Maar eerst toch nog even verpozen met een stukje Roxy Music en Brian Ferry.
Dat was heel kort Roxy Music. Er moet nog veel gezegd in 5 minuten, iets wat wij eigenlijk wekelijks meemaken. Toch nog eens over naar de zuster. Zuster, de Filipijnen die zijn eigenlijk de laatste jaren in het daglicht, in de actualiteit gekomen door de politieke omwentelingen die daar plaats hebben genomen. Marcos, die aan de dijk gezet is, vervangen door Cory Aquino. Hebben jullie dat mensen die in die sector zitten ervaren als een positieve afloop eigenlijk van die zaak?
Ik voor mij denk dat het zeer positief is en dat we hopen dat Cory de kans krijgt om die sociale voorzieningen nu verder door te stoten. Voor een voorbeeld te geven, het gezondheidszorgen, de staatshospitalen zijn ze nu volop bezig met helemaal te renoveren en voor de laatste 20 jaar was er daar dus niks aan gedaan. En daardoor zie je dat er dus veel meer kansen zijn voor de armen. Ook de koloniale loterij hier in België bestaat, hebben ze dus ook zoiets in de Filipijnen, Charity Sweepstake. En nu sinds het einde 1988 krijgen de 4 groepen van de gehandicapten die wij hebben elk ongeveer een 75.000 frank toegekend kwartaal. Dus ik vind dat al zeer positief is en daar is het mee dat wij hopen dat Cory het ergens de baas kan.
Nu, de bevolking van Groot-Maldegem kan ook terug haar steentje bijdragen tot die actie Helping Hands International. En dat kan ze, Roland, onder andere doen door eens een bezoek te brengen aan de tentoonstelling die in het kader van de Filipijnse Week in Maldegem doorgaat in restaurant Edelwijs. Kun je daar nog iets meer over vertellen?
Ja, sinds verleden week, dit vrijdag, is dus de opening geweest van de Filipijnse Week in het restaurant Edelwijs in de bovenzaal. We hadden daar de grote eer, de heer burgemeester, te wonen moeten ontvangen die de opening waargenomen heeft. En daar kan men de handvervaardigde stukken van een groot deel van de gehandicapten, met tevens ook een gamma langs de dienstmissie en ontwikkelingssamenwerking van Indisch met de handbewerkt koper, kan men aankopen. Met die winsten onderhouden wij toch een zeer groot aantal kleine kinderen. Ten tweede kan men daar ook, en niet alleen dan, maar ook later bij de heer De Kuiper in het restaurant Ederwijs, contacten leggen voor het sponsoren wat het levensonderhoudsbudget betreft van zo'n gehandicapt kindje. Want dat wil ik wel benadrukken, dat het toch allemaal gehandicapten zijn, rolstoelpatiëntjes, waarbij pleegouders de gelegenheid krijgen het eten voor een jaar te betalen voor dat kindje. Dat is voor onze organisatie toch wel een ontlasting in die zin, Jan, dat wij dan op andere mogelijke vlakken de zuster kunnen bijstaan. Het zij infrastructureel, het opbouwen van nieuwe homes. Er is een planning ook voor de quadriplegics te gaan beginnen verzorgen. Mensen die nog alleen de hals kunnen bewegen, ziet u. En dat is van zeer groot belang. Radio Saturnus heeft daar zeer op gezend, speelt de laatste weken, waarvoor mijn, eerlijk gezegd, mijn hartelijke dank, die 25 frank per dag voor een Filipijns kindje, dat is daadwerkelijk de waarheid. En als ik mag besluiten, Jan, wat mij betreft, met nog een dankwoordje aan de geschreven pers in Maldegem over ons evenement in restaurant Edelwijs. Niet te nagelaten, ook jullie allemaal, jullie hebben fantastisch werk geleverd. En dan ook nog de mensen, want het is een bedanking, is zeer gevaarlijk. Men vergeet rap iemand, maar iedereen die voor en achter de schermen gewerkt heeft, hartelijk dank. Ook de tombola, die loopt nog tot en met vrijdagavond, want dat is nu wel de verandering. Normaal was de planning de sluiting van de Filipijnse Week donderdagavond, maar die loopt tot het sluiten van de kermis vrijdagavond. En de eerste prijs kan ik nu ook met gerust gemoed vermelden door de contacten van de heer De Kuiper. Kunnen dus twee mensen met die eerste prijs een mooie reis genieten in Griekenland. En ik hoop maar dat eerst en vooral onze actie een succes wordt. En nogmaals aan Hans, de Maldegemse bevolking, voor haar steun van harte dank.
Misschien nog even de openingsuren van die tentoonstelling. Zaterdag, en ja, dat is voorbij, zondag, dus vandaag, van 10 uur tot 21 uur. En dan in de weekdagen, dus van maandag tot vrijdag, van 10 tot 14 en van 18 tot 21 uur. En ondertussen kun je daar ook die loten nog verkrijgen.